Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade, vrede en barmhartigheid worden u bij de aanvang geschonken, overrijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Gemeente uit Psalm 68 zingen wij het 9e vers. Gods wagens boven het luchtig zwerk zijn 10 en 10 maal 1000 sterk, verdubbeld in getalen. Bij hen is zijne majesteit een Sinaï in heiligheid, omringd van bliksemstralen. En wat er verder volgt, we noemden nu Psalm 68 en daarvan het 9e vers. Gemeente uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in de brief van de apostel Paulus aan de Hebreeën, daarvan het zesde hoofdstuk, te beginnen bij het negende vers. Wij herzeggen nu Hebreeën 6, de versen 9 tot en met 20, doch vooraf de geloofsbelijdenis van Nicea, waarna wij zingen uit de berijmde 12 artikelen, de tweede berijming, het derde vers, hij stond weer op ons tot gerechtigheid, toen het derde licht rees uit de kimmen, en wat er verder volgt.
Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, schepper des hemels en der aarde, aller zienlijke en onzienlijke dingen, en in één Heere Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader, door welke alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid is nedergekomen uit de hemel en vlees geworden is van de Heilige Geest uit de maagd Maria en een mens is geworden, ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is en ten derde dagen opgestaan is naar de schriften en opgevaren is ten hemel, zit de rechterhand des Vaders en zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben, en in de Heilige Geest die Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die tezamen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten, en één heilige, algemene en apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving der zonden en ik verwacht de opstanding der doden en het leven der toekomende eeuw. Amen.
Thank you.
Hebreeën 6 vanaf vers 9. Maar, geliefden, wij verzekeren ons van uw betere dingen en met de zaligheid gevoegd, hoewel wij al zo spreken. Want God is niet onrechtvaardig dat hij uw werk zou vergeten en de arbeid der liefde die gij aan zijn naam bewezen hebt, als die de heilige gediend hebt en nog dient. Maar wij begeren dat een iegelijk van u dezelfde naastigheid bewijzen tot de volle verzekerdheid der hoop tot het einde toe, opdat gij niet traag wordt, maar navolgers zij dergenen die door geloof en langmoedigheid de beloftenissen beërven. Want als God aan Abraham de belofte deed, terwijl hij bij niemand die meerder was had te zweren, zo zwoer hij bij zichzelf, zeggende: waarlijk, zegenende zal ik u zegenen, en vermenigvuldigende zal ik u vermenigvuldigen. En al zo langmoediglijk verwacht hebbende, heeft hij de belofte verkregen. Want de mensen zweren wel bij de meerdere dan zij zijn, en de eed tot bevestiging is dezelfde een einde van alle tegenspreken, waarin God, willende de erfgenamen der beloftenis overvloediger bewijzen, de onveranderlijkheid van zijn raad, met een eed daartussen is gekomen, opdat wij door twee onveranderlijke dingen, in welke het onmogelijk is dat God liege, een sterke vertroosting zouden hebben. Wij namelijk, die de toevlucht genomen hebben om de voorgestelde hoop vast te houden, welke wij hebben als een anker der ziel, het welk zeker en vast is en ingaat in het binnenste des voorhangsels, waar de voorloper voor ons is ingegaan, namelijk Jezus, naar de ordening van Melchizedek, een hoge priester geworden zijnde in der eeuwigheid.
Thank you.
Gemeente, de stof van onze overdenking voor deze Hemelvaartsdag kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte Hebreeën 6 en daarvan de versen 19 en 20. Dus de tekstwoorden zijn de laatste twee versen van Hebreeën 6, waar we Gods woord aldus lezen, welke wij hebben als een anker der ziel, het welk zeker en vast is en ingaat in het binnenste des voorhangsels, waar de voorloper voor ons is ingegaan, namelijk Jezus, naar de ordening van Melchizedek, een hoge priester geworden zijnde in der eeuwigheid. Tot zover. Gemeente, deze tekstwoorden bepalen ons vanmorgen bij de voorloper. De voorloper. En we letten met de hulp des Heren op een drietal gedachten. In de eerste plaats willen we erop letten waar Hij is. In de tweede plaats willen we erop letten wie Hij is. En in de derde plaats willen we erop letten wat Hij is. Dus deze tekstwoorden bepalen ons bij de voorloper, onze eerste gedachte, waar Hij is. Er wordt gesproken over het binnenste des voorhangsels aan het einde van het 19e vers. En in het 20e vers lezen we dat de voorloper daar is ingegaan. Dus waar is Hij? Hij is in het binnenste des voorhangsels. En letten we erop in onze eerste gedachte wat daar precies mee wordt bedoeld. Onze tweede gedachte, wie Hij is. Hij wordt genoemd in het 20e vers de voorloper. En Hij wordt met name genoemd, namelijk Jezus, naar de ordening van Melchizedek, een hoge priester geworden zijnde in der eeuwigheid. En onze derde gedachte, wat Hij is. En dat naar aanleiding van het 19e vers, het eerste gedeelte, welke wij hebben als een anker der ziel, het welk zeker en vast is en ingaat in het binnenste des voorhangsels. Dus wat is Hij? Hij is de ankergrond van de ziel van Gods kinderen. Gemeente, de apostel heeft deze brief geschreven aan de messiaans belijdende Joden. Zij hebben het niet makkelijk. Van alle kanten verkeren zij in grote strijd. En waar ligt de vastigheid? Jongens en meisjes, deze mensen zijn als een scheepje, zou je kunnen zeggen, dat voortdrijft op deze wereldzee. En van alle kanten beuken de golven tegen die kleine scheepjes aan. En waar is er nu vastheid? Sommige van deze mensen wilden de vastheid zoeken in de oude ceremoniën die in de tijd van Mozes door de Heere gegeven zijn om door het volk van Israël onderhouden te worden. Maar wat de apostel doet in de Hebreeënbrief, dat is laten zien dat wij niet moeten terugkeren tot die oude ceremoniën, maar dat die ceremoniën in Jezus zijn vervuld. En in Hem ligt de vastheid. En in Hem ligt de zekerheid. En zo komt Hij hier in deze verzen bij het onderwerp waarvoor wij vanmorgen bijeengekomen zijn, namelijk de hemelvaart van de Heere Jezus Christus. Als er één vaste ankergrond is, dan is het wel dat heilsfeit, de hemelvaart van Christus. En hij spreekt er hierover waar Christus is. En hij spreekt erover hoe dat houvast verkregen wordt. Hij zegt voorafgaande aan onze tekstwoorden dat er twee onveranderlijke dingen zijn. Wat bedoelt hij daarmee? Met die twee onveranderlijke dingen. Opdat wij door twee onveranderlijke dingen, in welke het onmogelijk is dat God liegen, een sterke vertroosting zouden hebben. Wij namelijk die de toevlucht genomen hebben om de voorgestelde hoop vast te houden. Die twee onveranderlijke dingen, dat zijn de beloften van God en dat is de eed die God gezworen heeft. En daar zegt de apostel van, die twee dingen die zijn onveranderlijk, die zijn onbewegelijk. En omdat ze onbewegelijk zijn, daarom is het ook dat wij vertroosting hebben. Wij namelijk die de voorgestelde hoop hebben. En dan gaat hij die hoop uitwerken in deze twee verzen die vanmorgen onze tekstwoorden zijn. En dan gaat het over de Heer Jezus Christus die is ingegaan in het binnenste des voorhangsels. Wat moeten wij daar precies onder verstaan? Maar jongens en meisjes, de apostel die gebruikt hier de tabernakel uit het Oude Testament en de tempel uit het Nieuwe Testament als een voorbeeld van de hemel. Het is dus beeldspraak. Deze Joodse mensen kunnen dat dan beter begrijpen. Ze wisten precies hoe het vroeger ging bij de tabernakel. En ze wisten precies hoe het ging bij de tempel. En nu laat de apostel zien hoe dat alles nu in de Heere Jezus is vervuld. Er wordt hier gesproken over het voorhangsel. Wat is dat, het voorhangsel? Het voorhangsel, dat was het kleed dat hing voor het heilige der heiligen. Het heilige der heiligen, dat was afgeschermd. Daar hing een dik kleed voor, namelijk het voorhangsel. In het heilige der heiligen, daar stond de ark des verbonds. En dat was de meest heilige plaats van de tabernakel en later ook van de tempel. Op die ark des verbonds, daar lag het gouden verzoendeksel. En op dat gouden verzoendeksel, daar stonden de twee engelen, de cherubs. En boven dat gouden verzoendeksel, daar was de Shechina. De heerlijkheid des Heren. Je zou kunnen zeggen, daar was de Heere zelf. Daar was de luchtige wolk en in die luchtige wolk, daar brandde het vuur van Gods heiligheid. En zo woonde de Heere te midden van de cherubs, tussen de gordijnen in het heilige der heiligen. En nu had Mozes reeds de opdracht gekregen om een voorhangsel te maken. U kunt dat lezen in Exodus 26. Dat voorhangsel dat moest gemaakt worden van hemelsblauw en purper, van scharlaken en van fijn getwerend linnen. Getwerend linnen, dat zijn draden die bestaan uit ineengevlochten linnen draden, dus heel erg sterk. En dat voorhangsel dat moest opgehangen worden aan vier pilaren. Die pilaren die moesten gemaakt worden uit sittimhout. En die houten pilaren die werden overtrokken met louter goud. Wat is dat indrukwekkend geweest. Later in de tempel van Salomo hing een voorhang waarvan de buitenbijbelse bronnen zeggen dat dat wel vier vingers dik geweest is. Zo'n dik tapijt. Het was als het ware een muur. En waar is dat voor nodig? Wel, achter dat voorhangsel, ik zei het al, daar woont de Heere zelf. En dat voorhangsel dat laat zien dat God heilig is. En dat God rechtvaardig is. Op dat voorhangsel, daar waren de cherubs geweven. En de cherubs, dat zijn de bewakers van Gods gerechtigheid. God is een heilig God. God kan met de zonde geen gemeenschap hebben. Niemand had de vrije toegang tot het heilige der heiligen. Sterker nog, als iemand het heilige der heiligen binnenging, daar stond de doodstraf op. En zelfs de priesters mochten daar niet komen. De heilige priesters die dagelijks in de tempel aan het werk waren, ze mochten niet komen in het heilige der heiligen. Er was maar één uitzondering. En dat was de hoge priester. Op de Yom Kippur, op de grote verzoendag, dan mocht hij ingaan met het bloed en het reukwerk, nadat de offers gebracht waren in het heilige der heiligen, om daar de Heere te ontmoeten. En gemeente, de grote verzoendag, dat is de oudtestamentische hemelvaartsdag. Want dat beeld gebruikt de apostel hier in onze tekst. Er wordt een vergelijking gemaakt tussen de hoge priester op de grote verzoendag in het Oude Testament en de Heere Jezus Christus in het Nieuwe Testament. Hij is ingegaan in het binnenste des voorhangsels. Hij is ingegaan als de hoge priester in het heilige der heiligen. Daar is de Heere Jezus tijdens zijn omwandeling op deze aarde niet geweest. Hij is wel geweest in de tempel, in het huis van zijn vader. Hij is daar als 12-jarige jongen geweest. Hij is daar ook besneden ten 8e dagen. Hij heeft daar gepredikt, maar hij mocht niet komen in het heilige der heiligen. Dat was alleen voor de stam van Levi. En in het bijzonder voor de nakomelingen van Aaron. En als uitzondering alleen voor de hoge priester. Eén keer per jaar. De Heere Jezus uit de stam van Juda. Hij is wel in het huis des vaders geweest, hier op deze aarde, maar niet in het heilige der heiligen. En met hemelvaartsdag, dan gaat hij het heilige der heiligen binnen. In het Oude Testament moest de hoge priester twee dingen meebrengen. Hij mocht daar niet komen zonder bloed. Want dat bloed dat moest gesprengd worden op het gouden verzoendeksel. En met eerbied gezegd, de Heere Jezus op hemelvaartsdag, hij kon niet binnenkomen in het heilige der heiligen zonder bloed. Eerst moest hij lijden. Eerst moest hij sterven. Eerst moest hij opstaan om met zijn eigen bloed in te kunnen gaan in de plaats van Gods woning. Het tweede wat de hoge priester mee moest nemen, dat was het reukwerk. En dat reukwerk dat omringde hem. En dat reukwerk dat is een beeld van de gebeden. En zo is de Heere Jezus ingegaan op hemelvaartsdag met het reukwerk van zijn gebeden. Hij is heen gegaan als die grote voorbidder voor zijn kerk. Want de hemelvaartsdag was borgtochtelijk. De Heere Jezus is daarin gegaan met een doel. Vertegenwoordigend zijn ganse kerk. En inbrengend in het heilige der heiligen. In het hemelse heiligdom, waar de woonplaats is van Gods eer. Achter het binnenste des voorhangsels. In het Oude Testament mocht er niemand komen. Het doet denken aan het paradijs. Het doet denken aan de cherubs bij de ingang van de hof, nadat Adam en Eva gezondigd hadden. Maar de Heere Jezus Christus, die heeft als die grote hoge priester zijn ganse kerk weer meegenomen, dat binnenste heiligdom in, voor het aangezicht van zijn Vader. Dat is hemelvaartsdag. Dat mogen wij vandaag overdenken, waar Christus naartoe gegaan is en hoe dat hij daar naartoe gegaan is. Dat brengt ons bij onze tweede gedachte, gemeente, wie hij is. Want dan wordt hij genoemd in onze tekst de voorloper. Dus de voorloper is ingegaan. Hij wordt hier niet alleen genoemd de hoge priester, maar hij wordt hier genoemd de voorloper. Een woord wat eigenlijk afkomstig is van een bijvoeglijk naamwoord. Dat hier zelfstandig wordt gebruikt. Prodromos. Voorloper. Wat betekent dat? Het komt van een woord dat betekent vooruitsnellen. Het komt van een woord dat betekent vooroplopen. En dat is een heel veelzeggend woord, jongens en meisjes. Want als ik zeg, iemand gaat voorop, iemand gaat vooruit, dan zeg ik daarmee ook, er zijn nog anderen die komen daarachteraan. Want anders is er geen sprake van vooropgaan, vooruitgaan. Er zijn anderen die hem zullen volgen. En dat is de troost van hemelvaartsdag. De Heere Jezus is borgtochtelijk ten hemel gevaren, als de voorloper. Het Griekse woord wat hier gebruikt wordt, dat kan ons enigszins inzicht geven in wat de Heere Jezus gedaan heeft en wat hij nu aan het doen is. De voorloper. Ik zal 3 voorbeelden geven hoe dit woord gebruikt wordt. In de eerste plaats wordt dit woord gebruikt voor een verkenner. Een voorloper. Wat is een verkenner? Een verkenner, dat is een soldaat met een bijzondere opdracht. Een soldaat die voor het leger uitgestuurd wordt. Want hij moet verkennen hoe de onbekende omgeving is waar het leger naartoe gaat. Hij moet de nodige voorbereidingen treffen, zodat het marcherende leger dat achter hem komt straks niet vastloopt of in een hinderlaag terechtkomt. Het werk van zo'n verkenner is heel belangrijk werk voor al degenen die achter hem komen. De tweede betekenis, hoe dit woord wel gebruikt wordt, dat is een kwartiermaker. En wat is een kwartiermaker? Een kwartiermaker is iemand die zijn makkers vooruit gaat om een pleisterplaats te zoeken waar die anderen straks kunnen overnachten of waar ze een plaats hebben van verblijven. En die kwartiermaker die maakt ook zo'n plaats alvast in gereedheid. Die treft de nodige voorbereidingen. Zodat als straks die anderen aankomen, ja, ik zou zeggen zomaar aanbehoeven te schuiven, want alle dingen zijn door de kwartiermaker al in gereedheid gebracht. En de derde betekenis van dit woord, en dat is misschien in het verband van onze tekst wel de meest aansprekende, dat is, deze term wordt ook in de scheepvaart gebruikt. De prodromos is wat wij zouden zeggen de loods. En wat is een loods, jongens en meisjes? Jullie hebben vast wel eens gehoord van een schip dat binnengeloodst moest worden. Als er een schip nabij de haven komt, en het is een groot schip, dan is het vaak zo dat er een loods, een klein scheepje, naar dat grote schip gaat. En dat grote schip, dat kan dan niet op eigen kracht, dat mag niet op eigen kracht, dat mag niet met volle snelheid zo die haven binnenkomen. Nee, dat wordt naar binnen geloodst. Die loodsman, die heeft heel veel verstand van die haven. Die kent die haven op zijn duimpje. En die weet precies waar dat schip moet aanmeren en hoe dat schip daar gebracht moet worden. En wat gebeurt er dan? Dan maakt die loods, die maakt zijn schip vast met dat andere schip. Met een hele grote, sterke, onbreekbare kabel. En die trekt dat schip zo de haven binnen. Dat is het beeld. Beeld uit de scheepvaart. Beeld, gemeente, wat we zo op de Heer Jezus Christus kunnen overbrengen. Eigenlijk al die drie beelden. In de eerste plaats, hij is de verkenner. Hij gaat zijn kerk vooruit op hemelvaartsdag. Hij zegt tegen Simon Petrus, Simon Petrus wilde gelijk mee. Maar de Heer Jezus zegt, nee, gij kunt mij nu niet volgen. Gij zult mij namaals volgen. Ik ga vooruit. En jullie later. De Heer Jezus is de kwartiermaker. Hij heeft gezegd tegen zijn discipelen in Johannes 14, ik ga heen om uw plaats te bereiden. En zo wanneer ik heen zal gegaan zijn en uw plaats zal bereid hebben, zo kom ik weder en zal u tot mij nemen, opdat gij ook zijn moogt waar ik ben. Maar hij is ook de loods. Hij loodst, als ik het zo mag zeggen, hij loodst zijn kerk de veilige haven in van de eeuwige rust. Hij loodst zijn kerk, je kunt dat nemen van de kerk in zijn geheel met een hoofdletter. En je kunt het ook nemen van ieder scheepje van Gods kinderen afzonderlijk. Hij loodst ieder scheepje door de branding heen de veilige haven binnen. En hij trekt dat scheepje, mocht het vastgelopen zijn op een zandbank ergens. Hij trekt dat scheepje los en de golven die kunnen zo'n scheepje benauwen. De golven die kunnen zo'n scheepje heen en weer slaan, maar zolang als die kabel maar vastzit, dan is er ten diepste geen gevaar. De Heer Jezus heeft gezegd, als ik van de aarde verhoogd zal zijn, zo zal ik ze tot mij trekken. Ik zal ze de haven binnenloodsen. Hij is de voorloper. Hij is niet alleen maar zomaar vooruit gegaan, maar hij heeft een functie in zijn vooruitgaan. Hij is de voorloper. Hij is voor ons ingegaan, zegt de apostel. En dan gebruikt hij de aoristusvorm, een tijdsvorm, waarin hij wil zeggen, dat is voor eens en voor altijd lang geleden gebeurd. Wanneer? Op de hemelvaartsdag. Op de hemelvaartsdag is hij ingegaan, is hij verschenen voor het aangezicht van zijn vader. Om daar zijn hoge priesterlijke werk, wat hier op deze aarde volbracht was, voort te zetten. Zo heeft hij zijn hele kerk, als het ware, al meegenomen. Ze zitten aan hem vast en ze zullen er ook zeker komen. Namelijk Jezus, naar de ordening van Melchizedek, een hoge priester geworden zijnde in der eeuwigheid. Hij is niet alleen de voorloper, maar hij is ook de hoge priester. Hij is de werkzame voorloper, hoge priester die bewezen heeft een volkomen hoge priester te zijn. Niet met het bloed van stieren en bokken, want dat werk van die hoge priester, dat moest ieder jaar weer herhaald worden. Maar de Heer Jezus heeft met één offerande volbracht alles wat er nodig was. Hij is een eeuwige hoge priester, staat hier. Naar de ordening van Melchizedek geworden zijnde in der eeuwigheid. De kanttekening zegt dit, voegt de apostel daarbij. Om alzo weder te keren tot de verklaring van het koninklijk priesterdom van Christus, welke hij had afgebroken, Hebreeën 5 vers 11 enzovoort. Dus wat hij gezegd heeft in de voorgaande hoofdstukken over het Oude Testament en de vervulling daarvan in Christus, met betrekking tot het hoge priesterlijke werk, dat pakt hij hier als het ware weer op. De voorloper, welke is ingegaan in het hemelse heiligdom, die verbonden is aan zijn kerk, met de onverbreekbare kabel van Gods eeuwig welbehagen, die nooit verbroken kan en zal worden, omdat die band tussen Christus en zijn kerk reeds van eeuwigheid is gelegd en ook tot in der eeuwigheid zal blijven. De voorloper in het licht van het genadeverbond is de hemelvaartsdag zo'n rijke dag. Christus heeft het voor zijn ganse kerk reeds aangebracht. En hij zal niet rusten tot het laatste scheepje de veilige haven binnengekomen is. We gaan naar onze derde gedachte, wat hij is. Eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen op Psalm 107. En daarvan het 15e en het 17e vers. Hij doet de storm bedaren, de golven zwijgen stil. Nu rijst de vreugde baren, zijn effen op Gods wil. Nu wijkt verslagenheid na zoveel angstig slaven, daar God hen veilig leidt in hun begeerde haven. Psalm 107 en daarvan het 15e en het 17e vers.
Thank you.
De voorloper. We hebben gezien waar hij nu is. En dan wordt het beeld gebruikt van de oud-testamentische tabernakel. Hij is daar waar niemand komen kon en niemand komen mocht dan alleen de hoge priester. Hij is daar waar hij hier op deze aarde niet geweest is, maar op hemelvaartsdag mocht ingaan. We hebben ervan gezongen uit de 68ste psalm. Gij voert ten hemel op vol eer, de kerker werd uw buit, o Heer. We hebben gezien wie hij is. Hij is de voorloper. Achter hem zal een schare komen. Het zal een schare zijn die niemand tellen kan. Uit alle geslachten, volken, natieën en tongen. Hij is de plaatsbekleder. Hij is het hoofd en de middelaar en de borg van het genadeverbond. Hij handelt als hoge priester in naam van de zijne. En daar ligt ook zo'n rijke troost, onze derde gedachte, als we erbij stil mogen staan wat hij is. Want dan staat er in het 19e vers, welke wij hebben als een anker der ziel. Het woordje welke, dat ziet hij niet op de Heer Jezus, maar het woordje welke, dat ziet op de hoop. Apostel is aan het spreken over de hoop die vast is, omdat er twee onveranderlijke dingen zijn. En die onveranderlijke dingen waren de beloften van God en de eed die God gezworen heeft. En hoe zit het dan met die hoop? Wel, daar gaat hij hier meer van zeggen, welke wij hebben als een anker der ziel. De hoop is heel belangrijk, jongens en meisjes. Ik denk bijvoorbeeld aan de christenreis van Bunyan. Je zal dat verhaal vast wel eens gehoord of gelezen hebben, denk ik. Als christen bijna gekomen is aan het einde van de christenreis, dan moet hij nog door een rivier. En die rivier, dat is een zeer diepe rivier zonder brug. Hij kan niet op een brug over die rivier heen, maar hij moet door het water van die rivier, de doodsrivier. En als christen dan aankomt, hij is nog maar nauwelijks in die rivier. Hij is nog maar aan het begin, als hij aan het doorwaden is, dan begint hij te zinken. En dan roept christen het heel angstig uit. Ik zink in diepe wateren. De golven gaan over mijn hoofd. En als hij dan dreigt weg te zinken, dan is daar plotseling hopende. De hoop. Hopende die hem te hulp komt. En die zijn arm legt onder het hoofd van Christen en ervoor zorgt dat zijn hoofd boven water blijft. En hopende spreekt tot hem troostelijke woorden. Hij gaat spreken namelijk over die twee onveranderlijke dingen. Over de trouw van God, over de beloften van God. En hij wijst er Christen op dat de Heer Jezus staat aan de andere kant van de oever en op Christen staat te wachten. En als Christen hem dan ziet, dan krijgt zijn hoop zo'n vaste grond en dan roept hij het uit, ik zie hem weer, ik zie hem weer. En hij zegt tot mij, als gij door het water gaat, ik zal bij u zijn. En door de rivieren, ze zullen u niet overstromen. Dat is wat de hoop betekent voor een kind van God. De hoop is nooit afzonderlijk. De hoop is altijd met z'n drieën. Geloof, hoop en liefde. De hoop komt op uit het geloof. Al de hoop die niet opkomt uit het geloof, dat is niet de ware hoop. En de hoop die gaat gepaard met de liefde. Al de hoop die niet gepaard gaat met de liefde, dat is niet de ware hoop. En het grote belang van de hoop, dat predikt de apostel Paulus hier aan die Joodse, ja, ik zou haast zeggen, bijna schipbreukelingen. Die daar voortdeinen op de wereldzee en geen houvast hebben. En die hun houvast zoeken in de ceremoniën. Die hun houvast zoeken in de oudtestamentische werken. Maar nee, zegt de apostel tegen hen, Jezus Christus, de voorloper, is onze hoop. Welke wij hebben als een anker. De anker is geworden het symbool van de hoop. Dat was vroeger al zo in buitenbijbelse bronnen. Maar naar aanleiding van dit vers is het ook het beeld geworden van de christelijke hoop. Een anker is voor een schip heel erg belangrijk. En zeker ook in de tijd van de Heer Jezus, waarin met hele kleine scheepjes gevaren werd. Wat is zo'n scheepje zonder anker? Bovendien kon het bijvoorbeeld op het meer van Genesaret zo ineens veranderen. Men kon soms uitvaren met prachtig weer en met een lichte bries in de zeilen, maar dat kon zo soms in een ogenblik veranderen in een kokende massa. En als je dan geen anker hebt, als je dan geen grond hebt, als je dan geen houvast hebt, dan is zo'n scheepje een speelbal van de hoge golven. En dan kan het te pletter slaan. Daarom een anker is zo belangrijk. En niet alleen voor de schepelingen, maar ook voor de geestelijke schepelingen. En nu zegt de apostel tegen deze Joodse mensen, hij zegt, onze anker heeft een zekere grond. Ook een leerzaam beeld. We hebben net gezien het beeld van de loodsman, hier het beeld van de anker. En mogelijk had dat ook alles met elkaar te maken. Ik las ergens dat het wel gebeurde dat men met een sloep het anker van een schip meenam naar de haven. En dat zo'n scheepje, de schepelingen, zich dan naar hun anker toe moesten trekken. Eén ding is duidelijk als het over het beeld van het anker gaat, jongens en meisjes. En dat is, waar hoort een anker? Nou, je zult zeggen, een anker dat hoort in een schip, dat moet je bij je hebben. Ja, precies, dat is heel belangrijk dat je dat bij je hebt. En als dat nou in dat schip blijft liggen, heb je dan veel aan zo'n anker? Als het nou gaat stormen, kun je dan zeggen, maar ik heb toch een anker bij me. Nee, daar heb je helemaal niks aan. Zolang als dat anker niet overboord gaat, zolang als dat anker niet buiten het schip gaat, dan geeft het geen houvast. Een anker helpt alleen als het ankergrond heeft. En zo is het ook met het anker der hoop. Het anker der hoop, dat helpt alleen als het ankergrond vindt en anders niet. Als zo'n anker sleept over de zandgrond, dan geeft het geen houvast. Het moet vasthaken in de diepte, in de zeebodem of achter een steen, achter een rots, zodat de golven niet los kunnen slaan. En het anker van de geestelijke schepelingen, gemeente, dat moet overboord. Maar het moet niet naar beneden geworpen worden. Dat is het wonderlijke van dit beeld. Het anker der hoop, dat moet omhoog geworpen worden. Het anker der hoop, de ankergrond die de apostel hier bedoelt, dat is de hemelvaart van de Heere Jezus Christus. Het anker, waar moet dat anker naartoe? Dat anker, dat moet achter het voorhangsel. Dat anker, dat moet in het binnenste heiligdom. En u heeft Christus van zijn kerk, als de loodsman zou je kunnen zeggen, het anker reeds meegenomen. En hij heeft het gebracht waar zijn kinderen het nooit kunnen brengen en waar ze het niet mochten brengen, namelijk in het binnenste heiligdom, voor de troon en voor het aangezicht van God drie-enig. Hij heeft het anker van zijn kerk vastgemaakt, zodat het nooit meer los kan slaan. En zolang als dat schip van de kerk daaraan verbonden blijft, dan is er geen nood. Hoe dat schip ook heen en weer geslingerd wordt en aangevallen wordt door de golven. Een schip kan voor anker liggen, terwijl men de ankergrond niet ziet. Meestal zie je dat natuurlijk niet. Als je het anker overboord gooit, dan weet je soms niet helemaal, heb ik nou goede grond, heb ik geen goede grond, waar zit het achter vast? Soms dan denk je dat het vast zit en dan schiet het weer los. En soms dan kun je niet zien of het wel vast zit, maar zit het wel goed vast. Prachtig beeld eigenlijk ook voor de kerk des Heren. Er zijn er die liggen voor anker, maar ze kunnen het niet bezien. Ze vrezen zo vaak dat ze weer los zullen slaan. En door de stormen heen moeten ze leren dat het zo waar is wat hier staat. Dat het anker der ziel zeker en vast is. Zolang als het niet beproefd wordt, zolang als het niet gestormd heeft, dan kan er zoveel onzekerheid zijn. Maar juist in de storm, juist in de oefeningen van het geloof, komen Gods kinderen erachter hoe vast die ankergrond is. Het anker der ziel wordt het hier genoemd. Prachtige uitdrukking. Der ziel die zo aangevochten kan zijn, die zo bestreden kan zijn. En hoe komen Gods kinderen dan bij die ankergrond? Want ja, in de diepte van de zee kun je het niet vinden. Maar in de hemelse heerlijkheid kun je het ook niet vinden. Hoe kan een kind van God nu ooit weten waar zijn ankergrond ligt? En of het wel goed vast zit? Dat is het werk van de Heilige Geest. De Heilige Geest wordt uitgestort op de Pinksterdag. En wat is het werk van de Heilige Geest? Om te zoeken de dingen die boven zijn, waar Christus is. En niet die van beneden zijn, niet die op de aarde zijn. En zo mogen Gods kinderen leren, door het geloof, ziende op die voorloper waar hij hun anker heeft vastgelegd. Namelijk in de grond van zijn hemelvaartsdag, het welk zeker en vast is. Nee, de hoop van Gods kinderen is niet altijd zeker. De hoop van Gods kinderen is niet altijd vast. Want de lijn, om het zo maar te zeggen, die hen met het anker verbindt, de lijn des geloofs, die staat niet altijd strak gespannen. En als het niet strak gespannen staat, dan lijkt het soms alsof het scheepje aan de golven is overgegeven. Maar zolang als die twee aan elkaar vastzitten, is het geen nood. En dan kan het zijn, jongens en meisjes, dat je op een scheepje zit. En dat je zeeziek wordt, bij wijze van spreken van de bewegingen. En dat het lijkt dat scheepje aan alle kanten losgeslagen kan worden. Maar zolang als het vastzit, gebeurt er helemaal niets. Er wordt in het leven der genade wel eens onderscheid gemaakt tussen de staat van het leven en de stand van het leven. En als het over de staat gaat, dan liggen Gods kinderen vast. Al de wedergeborenen, al degenen die met Christus verenigd zijn, die liggen vast voor tijd en eeuwigheid. Want hij heeft zijn ganse kerk reeds gebracht in de veilige haven. Zo heeft de apostel daarover geschreven aan de gemeente van Efeze. Maar in de stand van het leven, in de beleving, in de beoefening, dan ligt het soms helemaal niet vast. In de stand van het leven, dan kan het zo spoken. In de stand van het leven, dan vrezen zij schipbreuk te lijden. In de stand van het leven, dan menen ze vaak alle vastigheid te missen. En toch juist laat de Heere die stormen toe, om deze vaste ankergrond meer en meer te leren betrouwen. Hetwelk zeker en vast is. Dat zal geen storm ongedaan kunnen maken. Dat zal nooit los kunnen slaan. Die band door God gelegd is een eeuwige band. Wanneer zijn we veilig? Eigenlijk heel eenvoudig. Als je met Christus verbonden bent. En anders niet. Christus is het hoofd van het genadeverbond. Christus vertegenwoordigt al de zijnen. Hij heeft het anker van zijn kerk gelegd in de veilige haven. Zij komen thuis. Hoe dat scheepje er ook uitziet, hoe gehavend dat het ook mogen zijn. En wie de schepelingen ook zijn op dat scheepje, het doet er niet toe. Of ze klein zijn of groot, of ze vreesachtig zijn, of dat ze vaststaan. Als er maar een band is met Christus. De band des geloofs, van het ware zaligmakende geloof. Wij gaan vaak af op het moment. Wij gaan af op de schommelingen. Wij gaan af op de storm. Wij gaan af op de duisternis. Maar dat is niet het belangrijkste. Het belangrijkste is of ons anker ligt in het binnenste heiligdom. Of wij aan Christus, die het hemelse heiligdom is binnengegaan, verbonden zijn. En dan zal de oefening van het geloof wel leren. Dan zal de strijd in het geestelijke leven wel leren, hetwelk zeker en vast is. Maar gemeente, zijn we aan hem verbonden? De mens van nature, iedereen heeft wel een anker aan boord. Maar wij zoeken de hoop, wij zoeken de ankergrond in onszelf. Wij hebben het anker in het schip. En wij varen rond alsof ons niks kan gebeuren. Wij zoeken de ankergrond in onze ervaringen. Wij zoeken de ankergrond in onze godsdienstige werken. Wij zeggen, nu zit ons anker goed vast. En we hebben er absoluut geen erg in dat bij de minste of geringste storm dat anker los zal slaan. Er is maar één vaste grond. Wij moeten in Christus zijn. Rust dan toch niet eer u mag weten, door het ware zaligmakende geloof zondag 7, hem ingelijfd te zijn. En aan hem verbonden te mogen zijn met die onverbreekbare kabel. En laat dan het schuimend zeenat maar bruisen. Laat dan de vorst der duisternis zijn storm maar werpen op de levenszee. Zoals Calvijn dat schrijft, dat zo vaak gebeurt. Hij zegt, in der waarheid, zolang wij onze pelgrimage in deze wereld doen, worden wij in een onstuimige zee her en derwaarts van de golven gedreven. Want de duivel houdt niet op ontallige stormen en winden te verheffen, die ons schip terstond zouden doen omkeren en verzinken, indien wij ons anker niet diep in de grond werpen. Hij is de ankergrond. Maar niet alleen de ankergrond, kinderen des Heren, hij is ook de loodsman. Hij loodst ons binnen. Hij is reeds in de haven. En er is niet één scheepje wat aan die loodsman verbonden is, wat schipbreuk zal lijden. Nee, dat wil niet zeggen dat we ongehavend binnenkomen. Dominee van Reenen schrijft in het voorwoord wat hij geschreven heeft, in een boek wat hij geschreven heeft, de samenspraken over het boek Rut tussen Bart en Kees. Dan schrijft hij over hun eigen ervaringen die hij gehad heeft toen het Pinksteren in zijn ziel mocht worden. Hij zegt, dat was zo groot. Toen ben ik uitgevaren en opgetuigd als een driemaster oorlogsschip. Zo vast. Hij zegt, toen kliefde mijn schip de golven en kon ik zingen. Laat vrij het schuimend zeenat bruisen. Hij zegt, wat is er nou na al die jaren van dat oorlogsschip overgebleven? Hij zegt, een wrak. Met weggeslagen zeilen, gebroken masten, vernagelde kanonnen en zonder roer. Hij zegt, één ding rest mij nog. Bij helder weer zie ik in de verte nog een vuurtoren. En ik zou ter aanvulling kunnen zeggen, één ding rest mij nog. Ik zie in de verte de loodsman. Ik zie de kabel die de kerk aan hem verbindt en die zijn kerk veilig thuis zal brengen. Hoe gebroken dat schip ook, al is het roer weg en al zijn de masten gebroken en de zeilen gescheurd, dat is niet het doorslaggevende. Maar het anker en de kabel, de verbinding met de voorloper, dat is doorslaggevend voor de zaligheid. Mag u weten, gemeente, jong en oud, aan hem verbonden te zijn, die het binnenste heiligdom is ingegaan. Vele roemen in Jezus. Maar de vraag is hij onze vertegenwoordiger? Is hij voor ons ingegaan? En ik geloof toch dat ieder kind van God in dit leven momenten van zekerheid heeft waarin hij of zij mag geloven dat dat werkelijkheid is. Al kan het 10 minuten later weer stormen, al kan de hel losbreken, al kan de vorst der duisternis dat scheepje beuken. Maar ze voelen die kabel trekken. Telkens in de laatste geloofsoefening blijkt toch dat die kabel niet gebroken is. En die kabel die blijft trekken. Een ander voorbeeld, daar sluiten we mee af, jongens en meisjes. Ik heb het wel eens eerder gegeven van de vlieger. Weet je het nog? Er was een jongen die stond te vliegeren buiten. En die vlieger die was zo hoog. Zo hoog. En die jongen kon hem niet meer zien. En er kwam iemand langs en die zei, waar is je vlieger? Hij zegt, ik zie hem niet. Nee, zegt die jongen, ik zie hem ook niet. Maar hij is er wel. Want ik voel hem trekken. En dat hebben Gods kinderen ook wel eens. Dan zeggen ze, ik zie het niet. Maar ik voel het trekken. De band is er nog. Amen.